kunnen met jou leren. Voor later. En je bent heel leuk.
Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken.
1, 2, 3.
Ja, dames en heren, goedemiddag hier. Dit is de podcast van My Daddy Talks en mijn naam is Meindert van Wensen. En ik ben ook coach voor ondernemende vaders. De podcast is live vanuit het altijd pittoreske Luzern in Zwitserland. En het is een podcast over persoonlijk leiderschap thuis met je gezin, je kinderen en je partner op de thuisvloer, zeg maar. En vandaag praat ik met Art van Winden. Art is vader van Nick van 22 jaar, Sascha 18, Luc 11 en Nine van 8 jaar. Art is ook al meer dan 25 jaar werkzaam in verschillende salesfuncties. En door zijn collega's staat Art beter bekend als The Art of Sales. Door zijn vrouw Evelien is Art geïnspireerd geraakt omtrent hechting en de ontwikkeling bij kinderen. We gaan vanmiddag met Art praten over duurzame relaties opbouwen, verbinden en het overbruggen van juist die momenten dat je er even niet samen bent. Welkom Art.
Ja, dankjewel Meindert voor de uitnodiging en een toffe introductie.
Ja,
en, ja, dat klopt. De Art of Sales is echt de geuze titel die ik heb gekregen. En ik draag hem met trots.
Heel goed. En waar, vanuit waar bel jij, bellen we in?
In Nederland. Het regent hier in Meppel, het noorden van het land. En ik heb vanochtend van jou sneeuwfoto's gezien. Zover is het hier nog niet, maar er is wel natte sneeuw beloofd.
Ja, ja, oh, natte sneeuw. Dat is altijd lekker. nou ja, we gaan dus... ja, we hebben het er al even aan de voorkant over gehad. Die parallel van het ouderschap. Om te kijken hoe we dat kunnen leggen over dat salesproces. Hè? Je zit al 25 jaar in het salesvak.
Ja.
Zou je mij eens een allereerste ideetje kunnen aandragen waar jij mee te maken hebt en wat we misschien kunnen vertalen naar de thuisvloer?
Nou, ik denk, je had het over bridging separation. Ja, we hebben een aantal dingen voorbesproken. Die bridging separation is denk ik voor luisteraars misschien een beetje lastig, maar dat betekent wat je doet als je er niet bent. Hè, dus als het gaat om klant-leverancierrelatie, sommige sales trajecten duren bijvoorbeeld heel erg lang. En wat doe je nou om te zorgen dat de relatie intact blijft als je moet wachten op zo'n deal die rondkomt?
Ja.
En daar heb ik over nagedacht en een van de voorbeelden die ik kon vinden is, ik heb een traject bij een klant dat is op dit moment nog aan de gang, dat duurt vreselijk lang. En als ik daar te veel op ga drukken, op het salesproces, dan haken ze af. Of als ik niks van me laat horen, hè, dan heb ik geen grip. Dus wat ik eigenlijk doe, is regelmatig even pingen. En dan probeer ik met informatie en nuttige een meerwaarde te creëren op basis van extra informatie, waardoor ik die relatie wel kan behouden. En die klant niet kwijtraak. En ja, dat werkt eigenlijk wel heel erg goed.
Dus dat is eigenlijk, en dat is niet altijd direct gericht op het maken van die deal. Is dat wel zo? Of ben je altijd gebrand op die deal maken?
Nou, uiteindelijk wel, want dat is natuurlijk wel mijn rol. Ik moet zorgen dat die deal binnenkomt, maar ik moet dat ook succesvol doen. Dus als ik te hard druk, en ik loop al 25 jaar mee, zoals je zegt, in het begin, toen ik net begon, was ik echt anders in mijn rol. En ik heb inmiddels ervaren dat je eigenlijk gewoon die meerwaarde moet bieden. En dat die klant uiteindelijk, als het allemaal happy gaat, die gaat wel tekenen. En er kan natuurlijk van alles gebeuren in zo'n proces. En ik ben ook niet de enige die met die klant spreekt. Maar ik moet zorgen dat mijn bijdrage goed is. En ik mag er ook wel op vertrouwen dat de andere kant ook doet wat ze belooft.
Daar heb je wel een puntje te pakken, denk ik. En dat gaat dus over vertrouwen. Ik heb ook altijd in sales gezeten. En een bedrijf waar ik toen werkte, was toch wel de overtuiging dat je niet al te veel moet vertrouwen dat het wel goed komt. Je moet er bovenop zitten en je moet als een soort wolf in de wedstrijd staan. Want dat is nou eenmaal hoe dat salesproces gaat, was hun overtuiging. Maar hij zegt dus eigenlijk, nou, dat is niet het. Je moet de deal ook op een bepaalde manier binnenkrijgen. Waarom is dat zo belangrijk?
Dat die deal binnenkomt?
Nou ja, niet eens dat die. Want wat ik dacht te begrijpen, wat je zei is, het gaat er niet per se sec omdat die deal die ene keer binnenkomt, maar het moet ook op een bepaalde manier gaan.
Ja, ik vind zelf de relatie heel belangrijk. Als de relatie goed is, als ik de klant begrijp en de klant begrijpt mij en we zitten een beetje op dezelfde pagina, de same page, dan kan die relatie ontstaan en groeien. En als je te hard drukt op de sales stappen die genomen moeten worden, wat ik natuurlijk in de gaten moet houden, ik ben daar verantwoordelijk voor. In die zin ben ik wel leidend in het proces. En moet ik de klant eigenlijk meenemen in dat verhaal. En als ik dat goed doe, en gevoel is daar ook wel een belangrijke factor bij, dat ik ze niet verlies, niet te hard loop, niet te zacht ben. Want uiteindelijk moet ik ze wel manen om inderdaad een stapje verder te nemen. Klanten zijn soms ook best wel voorzichtig, defensief. Dus ik wil ze wel meekrijgen. En ik moet ze eigenlijk een beetje overhalen met de stappen die ik doe en de informatie die ik geef, dat ze aangehaakt blijven en dat ik weet waar ze staan en waar ze eventueel tegenaan lopen.
Dus je zegt, als ik vanuit een kritische blik ernaar kijk, dan zou ik ook kunnen denken van ja, weet je wat, het is gewoon een belangrijke deal, die moeten we gewoon binnenhalen. Relatie goed of niet. We trekken het vel over een neus en desnoods als dat nodig is, zeg maar. Wat maakt het nou dat jij zegt, 25 jaar in sales, dat juist die relatie zo essentieel is voor een deal?
Nou, ik geloof er wel in dat je, als je een deal binnenhaalt, dat kan lukken door heel erg te drukken en te pushen. En met pressiemiddelen kan je heel veel bereiken, hè? Met deadlines of met kortingen of met want anders dan scenario's. En je zal die deal vast binnenhalen. Daar ben ik ook van overtuigd en dat heb ik ook ervaren. Maar dan heb je één deal. En dat is hartstikke leuk. En dan heb je een ordewaarde van, nou, het ligt aan welke business je zit. En dan heb je binnen. Maar dan heb je geen relatie. En ze spugen eigenlijk op je. Dus als je nog meer wil of een volgende actie zou willen doen, dan ben jij niet degene die vooraan staat. Sommige klanten verwachten dat wel een beetje van sales en die anticiperen daar ook op. Dat merk ik wel. Dus ik moet ook wel zorgen dat ik mijn rol duidelijk maak. Dat ik een begeleider ben van het proces.
Mag ik heel even proberen om nu even de vertaalslag naar de thuisvloer te maken? Want ik brand op mijn lippen om dit voorbeeld wat je zegt even terug te brengen naar thuis. Het is 's ochtends vroeg, de kinderen moeten naar school. Dat is eigenlijk wat er te doen staat. En ik kan dus vrij gemakkelijk op dat ene momentje even druk zetten. En dan komen die kinderen op tijd.
Ja.
Dus dan is dat die ene ochtend binnen die ene setting. Heb ik dat gefixt? En is het eigenlijk is dat salesproces waarvan jij zegt, even druk erop zetten, even doordrukken en dan is dat die ene deal wel gemaakt.
Ja, dan krijg je wat je wil.
De relatie in dat proces wordt verder niet gevoed of is, ja, weet je, sterker nog, helemaal niet prettig. Dat kan met een beetje drukken, duwen, dat is ugly. Dat is helemaal niet prettig voor de kinderen. Ik kan ze ook liefdevol te laten komen. Vind ik altijd een hele grappige zin. Er alles aan doen dat ze zelf kunnen besluiten op tijd of te laten komen. En de kans dat ze dan te laat komen is aanwezig. Ja. En dat laten gebeuren. En dan kunnen ze zelf. En dan focus ik dus. Ja, dan richt ik me dus echt op de relatie. Dus dat onze relatie goed is. Maar dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor dat proces op laten komen of tijd te komen. Ja. En daarmee creëer ik een intrinsieke motivatie bij mijn kinderen. Omdat ze gaan ervaren wat het betekent om te laten komen. Of om tijd te zijn.
Ja.
Dat ze vervolgens elke ochtend zich daarna gaan handelen.
Ja.
Doordat je focust op die relatie, krijg je terugkerende revenues eigenlijk. En zijpelt het ook, sterker nog, zijpelt het ook door in andere delen van hun leven. Dus zijn ze ook veel meer bereid om met me mee te werken op andere vlakken.
Ja. Nou, ik denk dat het een hele mooie metafoor, een mooie vergelijking ook is. Heeft natuurlijk een beetje te maken met de leeftijd van je kinderen. Bij jonge kinderen zullen die les misschien nog niet pakken. Als ze wat ouder zijn, dan zullen ze dat sneller voelen en denken, hé, dit is niet goed voor me. En die verantwoordelijkheid daar weer nemen. En misschien zijn klanten ook niet anders. Ik heb ook, moet natuurlijk een inschatting maken van je DMU, met Decision Making Unit, met wie spreek ik eigenlijk bij die klant. Ja. En zijn zij al gevoelig voor die prikkels, of zijn ze eigenlijk nog best wel onvolwassen in hun inkoop? In die zin is het denk ik een hele mooie parallel te maken. Ja, want de ene klant is ook de andere niet, en jouw ene kind is ook je andere kind.
Absoluut, absoluut. Dus kijk, wat ik net beschreef, doe ik bij mijn dochter sinds ze 4 en een half. En het is wonderlijk hoe goed het werkt, ook al op jonge leeftijd. Maar uiteraard helemaal met je eens dat in verschillende fases van je kinderen je verschillende leiderschapstijlen kan verder ontwikkelen en doorontwikkelen. Maar ja, dat is inderdaad een mooi. En je begon ons gesprek al even over bridging separation. Dat een mooi voorbeeld hoe ik dat met mijn kinderen doe. En dan vind ik het wel even aardig om te kijken hoe jij die kan vertalen naar de salesvloer. Of de salesomgeving. Is als volgt.
Gooi hem erin.
Ja, gooi hem erin, daar komt hij. Kijk, het gebeurt natuurlijk op het schoolplein dat kinderen worden gepest. Dat is van alle tijden in alle landen en dat gebeurt regelmatig. Ja. Waar het mij om gaat is dat mijn kinderen gedurende de dag altijd overtuigd zijn dat ik hun grootste fan ben. Ongeacht wat iemand anders elders op elk moment van de dag dan ook maar kan vinden of kan zeggen. Dus dat ze daarmee eigenlijk een soort van natuurlijke afweer geschud hebben van het maakt me niet uit wat jij van me vindt. Mijn vader is mijn grootste fan. Wist je dat al? En dan kunnen ze daarover opscheppen. Ja. Wat ik eraan doe, en dat is dus de momenten dat ze even alleen zijn. En dat is dat overbruggen van. Ik heb nog nooit een goed woord gevonden voor Nederlands voor separation, voor gescheiden zijn.
Ja.
Is dat ik bijvoorbeeld dezelfde sokken draag, maar ook een verrassing in een lunchbox doe. Dat soort dingen doe ik. Zodat ze gedurende de dag misschien even naar hun sokken kijken. Of mensen misschien wel vragen hebben van wat gekke sokken. Zeggen ze, ja, maar die heeft mijn vader ook aan vandaag. En dan voed je even dat verbindingje.
Ja, zeker.
Op het moment dat je er niet bent. Ja. En ik ben dus ook wel benieuwd. En nou zien we onze kinderen natuurlijk veel meer dan klanten, dan je klanten ziet. Dus misschien is het bij klanten wel veel belangrijker nog om die separation, om dat te overbruggen. Middels dit soort gedachtetjes die je onbewust, als je er niet bent, bij hun naar binnen kan krijgen.
Ja. Nou ja, ik denk dat zeker een mooie vergelijking is. Ik doe het trouwens ook met mijn kinderen. Kusjes onder de oksel, zodat ze wat reservekusjes hebben inderdaad. Dat kan ik bij mijn klanten niet doen.
Nee,
maar
nee.
Ik zie inderdaad wel dat bijvoorbeeld klant-leverancierrelaties. Hè, als je zuiver kijkt naar klant-leverancier, dan zou dat kunnen zijn dat een beetje verhard wordt. En dat de leverancier, als die er niet is, die krijgt altijd de schuld. Zeker als het software betreft. De software heeft het altijd gedaan. En dat is natuurlijk niet waar. Dus het is belangrijk om aanwezig te zijn. En als dat niet kan, dat je vormen vindt waarin je aangehaakt blijft met die klanten. Dat die klant eigenlijk een soort omdenken ook om jou heeft. En dat is minder warme relatie natuurlijk dan je sowieso per definitie met je kind hebt.
Ja.
En je kan dat doen door bijvoorbeeld inderdaad leveranciersoverleggen te hebben. Dat je fysiek bij elkaar komt. Maar dingen die we ook wel eens eerder, geloof ik, hebben benoemd, relatiegeschenken, weet je wel. Iets achterlaten, letterlijk fysiek, op iemands bureau, werkblad. Dat kan een muismat zijn, of een snoeppot, of een pen, of wat dan ook. Zodat ze even aan je kunnen denken. Dat maakt de klant-leverancierrelatie natuurlijk niet goed. En dat maakt ook jouw afwezigheid niet goed. Want als jij op een gegeven moment de mensen tegen je hebt, die mindset is er even wel, dat heeft de leverancier gedaan, of de software werkt niet, dan is dat niet voldoende. En dan moet je inderdaad dingen organiseren, zoals regelmatig telefonisch contact, even langsgaan, leveranciers overleggen plegen. Dus andere vormen van contact om tussendoor wel even te meten. En het kan zelfs een enquête zijn. Hè? Wat vind je op dit moment van ons? Dat je de gelegenheid hebt om daarop in te schieten als ergens onder een 7 duiken en zeggen van, joh, dit gaat echt niet goed, dit moet beter.
Ja. Ja, ja,
dus maar het is moeilijker dan met kinderen, denk ik.
Het is moeilijker. Het is, ik heb er. Vroeger heb ik dat veel gedaan toen ik veel reisde in Latijns-Amerika. namelijk altijd een ijskastmagneet mee of zo. Of iets. Eigenlijk, ja, wat ik me nu in één keer te binnen schiet, wat ik deed is om het liefst nog bij de mensen thuis in hun privésfeer te komen. In mijn werkgebied.
Ja.
Dus daar gaf ik een ijskastmagneet mee met een koe of met een molen. En met de hoop dat ze die op een ijskast plakten thuis.
Ja, leuk.
En als ze de ijskast open deden, dan zien ze altijd die magneet. En dan komen de mensen langs en die vragen naar zich. Nou, die heb ik van mij dus gekregen. Ik weet niet of dat toen een business meer heeft opgeleverd. Maar ik geloof daar wel. En dat is eigenlijk ook wat ik met mijn kinderen probeer te doen.
Ja, ik heb een hele rare gedachtenkronkel in mij. Een van de dingen die ik bij een van mijn eerdere werkgevers heb gedaan, en dat was nog in de tijd dat digitalisering nog helemaal niet bestond, ging het om relatie houden zeg maar, met de medewerkers. Omdat ik veel buiten was en zij veel binnen.
Ja.
Dat was eigenlijk andersom. En nu ben ik vaak ook op kantoor en kan er ontzettend veel online gebeuren met het vakgebied waar ik ook in zit. Ik herinner me dat ik in de auto zat en dan moesten we fysieke orders eigenlijk schrijven. En wat ik daarop deed, ik had een stempeltje in mijn auto van Ernie, van Bert en Ernie. Oh ja. En ik zette dat stempeltje altijd onder die offerte. Dat was een soort extra handtekening van mij. Met het idee, verwerk deze offerte netjes als je hem binnenkrijgt, want het is belangrijk voor mij en voor mijn klant.
Ja.
En dat was ook een soort bridging, zeg maar. Hè? Een overbruggen van, ik ben hier en jij bent daar. En als je morgen deze post krijgt, dan hoop ik dat je hem netjes verwerkt.
Ja.
Met de groeten van. En dat was ook heel erg leuk.
Ja, dat zijn van die... Ja, een beetje onconventionele grapjes tussendoor die dat contact geven. Kijk, dat is een mooi idee ook, want een offerte of een factuur sturen is eigenlijk een rot, verpeste relatie eigenlijk.
Ja, een soort administratieve zakelijke transactie, waar niks spannends aan is.
Om daarover na te denken, hoe kan je dat nou als momentje bedenken dat het wel helpt in die relatie, is een prachtige insteek. Wat ik ook even had genoteerd is... wat bij kinderen ook heel erg aan de hand is, en dat is misschien ook wel interessant, is stel mijn kinderen komen thuis van school, je bent dan vaak geneigd om meteen te vragen hoe was het. Dus als ik dat terugredeneer naar mijn eigen jeugd, kwam ik van een feestje en dan vroegen mijn ouders altijd met wie heb je gedanst? Dat vond ik zelf een hele irritante vraag. En dan,
confronterend.
Ja, confronterend. En ook het verkeerde moment. Eigenlijk altijd per definitie het verkeerde moment dat ik geen zin had om erover te praten.
Ja.
En dat dus. Met mijn kinderen ben ik me daarvan bewust. Dus doe ik dat ook niet. Maar is het wel zo dat ik voelsprieten heb dat als het moment daar is dat ze er wel over willen praten. En dat is altijd ergens op een moment. Vaak dat het mij dan weer niet uitkomt. Maar dan moet ik voelspriet hebben dat ik er vol ben. En dat is vaak aan het einde van de dag. Als ze een beetje rustig zijn geworden. Of op elk ander moment.
Ja.
Maar dat die sweet spot van het moment dat je er moet zijn. Dat voel je dan aan als vader, als moeder.
Ja.
Van nu moet ik echt even opletten. Want nu vertelt hij belangrijke dingen. Dat hij verliefd is voor de eerste keer. Whatever er ook kan zijn. Wat je zo graag hebt als ouder, dat ze alles met je delen wat ze in ze hebben. Ik zou dat ook iets zijn wat we in het salesproces, dat je, er gebeurt ook van alles natuurlijk. Op een gegeven moment moet je wel als salesmanager...
Terwijl je het zegt, denk ik van, daar heb ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld van.
Oh.
Twee, drie weken geleden heeft het behoorlijk gestormd hier in Nederland. En deed zich de situatie voor dat een klant van mij... te laat was voor de afspraak, want haar auto was geplet door een vallende boom. Die kwam gelukkig op haar motorkap en niet op de cabine, want ze was er daar niet meer geweest. En het betrof een afspraak met mijn collega en ik hoorde daar 's ochtends van. Dus ik heb geregeld dat die mensen geïnformeerd werden, dat die afspraak niet doorging. En ik heb haar inderdaad een attentie gestuurd. En met haar kort even gewisseld, joh, fijn dat jij er nog bent en dit is nu voor jou belangrijk. Hoe gaat het met je? En gewoon die verbinding zoeken. En dat is los van het hele salesproces, dat gaat gewoon eigenlijk om verbinden. Hè? Ik ben geïnteresseerd in haar als mens. En ik ben me heel erg bewust dat zij als mens keuzes maakt met ons. En dat we het A, goed moeten regelen. Hè? Die afspraak die gaat niet door, er moet iets praktisch gepland worden. Maar ook, ik ben geïnteresseerd in haar in dit geval. En dat is denk ik een beetje zo'nzelfde soort iets Want ik denk dat heel vaak directies denken dat een salesproces een vrij lineair proces is. Hè? Ja. Er is iets in de rit gezet en het gaat van A naar Z. En bij Z kan een factuur gestuurd worden. En het is eigenlijk ontzettend grillig en emotioneel en onder de gordel wat er in zo'n salesproces ook gebeurt. Ja. En we hebben het altijd over in trainingen over de stappen die je moet doen. En je gaat van lead naar suspect, prospect, offer, deal. Dat is allemaal prachtig. Maar in dat proces gebeurt er van alles rommeligs. Het is net waterpolo. Hè? Je ziet wat er boven gebeurt, maar onder water gebeurt er ook van alles. En dat grillige in een salesproces, ik hou er wel van. Het is mensenwerk. En het is emoties. En het is verbinden. En als je daar ergens een hindernis mist, of een piketpaaltje mist, dan gaat het niet. Dan zou het zomaar niet goed kunnen gaan.
Ja, mooi. Dus ik denk precies wat je zegt is, dus met in plaats van dat ik focus op de uitkomst bij mijn kinderen, van hoe was het op school, en dat ze me dat allemaal lekker gaan vertellen, focus op de relatie en zeg ik als ze thuis komen, wat heerlijk dat je er weer bent. Ik heb je gemist of zo. En dan en erop vertrouwen dat dat moment, dat moment dat je kan verkopen, jouw termen, maar dat moment dat mijn kinderen dus alles gaan vertellen wat ze in zich hebben, dat wel voorbij komt, maar dat ik wel scherp moet zijn wanneer dat komt en dan moet ik er zijn.
Ja, eens. Ja. En daarbij is het ook nog belangrijk, en dat geldt denk ik zowel voor de thuisvloer, hè, zoals je zo mooi zegt, en de werkvloer, dat ik ben wel iemand van de integriteit en de oprechtheid, authentiek zijn. Ja, als je dat speelt, omdat je hebt geleerd dat je dat moet doen, dan werkt het niet zo goed. Nee. Ik denk echt dat je oprecht interesse moet tonen, in jouw geval in je kind, in mijn geval natuurlijk ook thuis, maar ook in de klant. En als dat een trucje wordt, of het wordt een beetje nagebootst, dan voel je een beetje, dan voelt een klant ook dat niet echt lekker loopt. Weet je wel? Dat is niet authentiek. En daar moet je denk ik op letten als individu, ook in de sales, dat oprecht gebeurt. Ja. Dus integriteit vind ik wel een hele grote waarde in sales.
Ja. Die nog wel eens. En bedoel je daar ook mee te zeggen dat die nog wel eens onder druk staat? Of?
Die staat wel eens onder druk. Het is natuurlijk iets wat. Als je alleen maar hard aan het rennen bent en de omzet aan het najagen bent, dat je dat kan vergeten. En dat je misschien ook soms wel letterlijk vergeet dat er aan de andere kant van de lijn ook iemand zit. Ja. Met behoeftes, noden en misschien ook een hoop stress of van alles wat er geregeld moet worden aan de andere kant. Ja. Een van de dingen die ik ook heb geleerd in de afgelopen 25 jaar, in het begin toen ik net aan sales begon, was het echt gewoon een spel, najagen, gaan en closen die deals. En ik heb op een gegeven moment in mijn carrière een periode gehad van 2,5, 3 jaar dat ik procesmanager werd bij een van mijn klanten. En toen zag ik hoe moeilijk het is aan de andere kant in een grote organisatie om dingen gedaan te krijgen. Langs managers, langs personen, langs afdelingen. En ik ben daarna in mijn sales veel meer bewust geworden van het proces aan de andere kant. En heb daar meer begrip voor. En ik kan, denk ik, vanuit een authentieke rol meer vragen van, joh, ik weet dat je tegen een aantal zaken aanloopt. Vertel daar eens over. Wat zijn jouw uitdagingen in het proces?
Ja.
En kan ik je daarbij helpen? Ja. En net zoals een schoolgaand kind inderdaad, wat je zegt, die komt thuis. Hè, wat was je gevoel vandaag? Dat is een hele andere vraag dan wat heb je bereikt? Wat heb je geleerd? Hoe was het vandaag? Dat is een open vraag. Hè? Ja. Kinderen ook mensen ook van dicht slaan. En als het gaat om sales, als ik direct vraag van heb je de orde al getekend? Dat is niet de eerste vraag. Ja. Ik moet het inleiden.
En ook misschien pas vragen als je dus dat moment voorbij voelt komen, dat het moment is om het te vragen.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook zo'n open deur in het salesproces, dat die werkoper, die traditionele verkoper, maar telkens vraagt, nou, wanneer ga je nou kopen? Ga je nog kopen? Ga je even bellen? Hoe ver staan we ermee? Gaat het nu al? Volgende week? Ja. De week daarna? Ja. En dat is dus ook met kinderen die thuis komen van school. Hoe was het op school? Met wie heb je gedanst? Ontzettend irritant. En dat zijn eigenlijk per definitie momenten dat kinderen denken van, ja, dan ga ik je vertellen. Ik heb er nu even geen zin in.
Nee, ja, ik krijg dat. De meerwaarde is ook beperkt. Want als je wel antwoord krijgt, ja, wat heb je daar dan aan? Zeg maar, hè? Je kan je kind daar niet mee helpen. En je kan de klant er ook niet mee helpen. En ja. ze beide partijen voelen zich ook niet geholpen, denk ik.
Ja. Art, ik wilde nog even één ding met je bespreken. Is dat ik coach dus ondernemende vaders. En zo heb ik onlangs een vader gecoacht die ik heb geholpen met het loslaten van het managen, van het leiding geven van zijn directe personeel. Zodat hij wat rustiger, wat meer tijd heeft om met zijn kinderen te verbinden eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, mooi.
En het gaat dan al, en dat, dat is hartstikke goed gegaan. Het is een heel mooi proces geweest. Dus hij is nu in staat, hij herkent nu momenten dat hij dingen over wil nemen. Hè, heel herkenbaar als ondernemer.
Grip houden.
Je weet het eigenlijk per definitie beter dan andere mensen. Want daarom ben je ondernemer geworden. Daarom is het je eigen bedrijf. Net als een vader naar een kind toe. Je weet het ook altijd beter.
Ja, zeker.
Maar je moet wel kunnen loslaten. Want alleen dan kunnen mensen, je team, kunnen ze de handschoen zelf oppakken en kunnen processen zelf gaan lopen. En dat houdt in dat je dan tijd vrij hebt en die kan je dan weer met je kinderen verbinden. Dus dat is een mooie oplossing geweest. Maar het gaat hier even ook over loslaten. En dat vroeg ik me af in zo'n salesproces. Mm-hmm. Lijkt me dat heel eng.
Dat is het natuurlijk.
Je moet een deal maken en die deal is misschien wel heel belangrijk. Geldt daar ook voor dat als je het vertrouwen hebt op een goede uitkomst, dat je het ook aan de voorkant van het proces misschien wat meer los kan laten. En dat misschien wel de deal dichterbij brengt dan niet. Het klinkt heel onnatuurlijk.
Ja, ergens. Ja het voelt tegen natuurlijk. Maar ik snap wat je zegt en ik denk ook wel dat het waar is. Dat heeft ook weer met de klantvolwassenheid en misschien wel de volwassenheid van de relatie te maken. Als ik de klant een beetje kan inschatten en we kennen elkaar, daarom is dat relatiedansje ook wel een beetje belangrijk. Dan mag ik er op een gegeven moment ook wel van uitgaan dat de klant een bepaalde stap of een vervolg neemt. En dat hoef ik dan niet continu te pushen. En ik ben dan ook wel zo dat ik hem erop aan durf te spreken op een later moment, hè, dat het wat langer duurt. Of dat ik kan zeggen, joh, ik had de verwachting dat dit en dat zou gebeuren en het duurt even langer. Wat is er aan de hand? Gewoon een open vraag. En ik denk dat inderdaad je helemaal gelijk hebt, dat in veel van die gevallen je zult merken dat die klant zijn deel echt wel doet. En dat is niet altijd zo, weet je. De sales is natuurlijk ook gewoon een spel van teleurstelling accepteren en met frustratie omgaan. Als een deal niet doorgaat, om wat voor reden ook. Vroeger ging ik de toiletten boenen uit frustratie, gewoon even hoofd leeg en gaan. En dan was ik daarna weer fris. Okay. En dat heeft er ook mee te maken. Maar ik denk, en dat is ook weer leading by example. Als je zelf durft voor te doen wat je van de klant verwacht. Het is eigenlijk aanspreken op de intentie. Ik weet dat jij het goede wil. Jij wil ook die deal. Ik laat je nu los om te laten zien dat jij die deal ook wil. Ja, dat is inderdaad heel spannend. Ja. En zeker ook als ik dat moet verantwoorden naar, in het verleden ook en nu ook nog steeds, naar directies. Die zeggen, ja, wat heb je nou gedaan? Ja, ik heb even bewust niks gedaan. En dat is natuurlijk gewoon een heel slechte line. Hè? Dat is een slecht antwoord.
Ja, een slecht antwoord. Absoluut, ja, interessant. Maar ik had het al even opgeschreven. Dat is ook een mooie parallel met het ouderschap. Is dat een zoon, een dochter wordt geboren. En nou, die kan je natuurlijk niet loslaten. Nee. Dus dan moet je. Dus het hele ouderschap is een proces van loslaten. Je begint met vasthouden. Zo dicht tegen je aan als je maar kan. Huid op huid, zeg maar. Zo dicht.
Ja.
En juist heel erg dichtbij hebben. En gaanderweg laat je die kinderen ze wat meer los. Dat is een heel proces. En dat hoor ik je ook zeggen. Met een relatie opbouwen met een klant, heb je daar misschien ook wel in meer of mindere mate mee te maken. En wat ik je ook hoorde zeggen, en dat is ook een waarheid die je niet vaak genoeg kan zeggen, het is altijd dan toch weer net anders. En dat is altijd een dooddoener, zeker aan het einde van zo'n podcast, maar dat is volgens mij wel de waarheid.
die grilligheid in het sales, daarom vind ik het eigenlijk leuk, omdat het zo mensenwerk is. En het gaat over zoveel schakels en het kan zo anders lopen. Soms gaat het super snel, soms doet het super langzaam. Net zoals dat kinderen, als je ze loslaat, soms de hele trap ondersmeren, met die vette crème. Bijvoorbeeld uit mijn eigen privéleven.
Het vaderschap ook zo leuk, omdat het zo grillig is en zo onvoorspelbaar. Ja,
maar klanten maken er soms ook een smeerboel van. Dat je denkt, joh, ik heb je even losgelaten. Hoe is dit nou toch weer ontstaan? Ja. En dat je dan moet ingrijpen en zeggen, joh, je bent met een heel verkeerd idee toch weer met andere mensen gaan spreken. Ja, en dat is eigenlijk net alsof ze met die vette crème zijn lopen smeren.
Ja.
En dan moet je even instappen en moet je misschien toch in je vaderlijke rol of moederlijke rol, als je salesdame bent natuurlijk, hè, dat is ook heel belangrijk, dan moet je erin stappen.
Ja.
En eigenlijk toch kijken van, nou, wat kan ik herstellen zonder misschien boos te worden, maar wel zeggen, oh, dit gaat even niet goed. En wat gaan we nu doen om te zorgen dat we weer on track komen, hè, dat het weer oké is.
Ja.
En ik vind dat prachtig. Ik vind wat dat betreft vind ik mijn werk ook heel erg leuk. Ik ben ook blij dat ik niet te veel manage, zoals je net al aangaf.
Ja.
Ik ben inmiddels wel in een lijnfunctie. Maar ik zal altijd proberen om samen te blijven werken in het team ook.
Ja.
In plaats van te veel aan te sturen. Net zoals ik bij klanten ook probeer niet te veel te sturen. Maar eigenlijk meer voor te leven en een beeld te schetsen.
Ja.
Dat is ook weer die bridging. Hè? Dus niet alleen separation, maar ook een beeld van de toekomst te schetsen waar we samen naartoe willen.
Ja.
En dat lijkt me ook fantastisch als nou, dat elke keer lukt.
Wat ik hier nou ook veel hoor zeggen is de omgeving creëren waarin de relatie zich als vanzelf kan ontwikkelen en je klant mee kan ontwikkelen of daar aan gerelateerd kan ontwikkelen. Met de kinderen ook. Wat ik zeg, zo'n ochtend liefdevol te laat laten komen, dat houdt in dat ik op de relatie zit en dat ik binnen die context het best in de soep kan laten lopen als die relatie maar goed is.
Ja, eens. Helemaal eens.
En sterker nog, als het in de soep loopt, dan gun ik mijn kinderen daarmee een kans om zichzelf te ontwikkelen, om ontwikkeling te creëren en om te groeien in wie ze zijn. Dus het gaat om de... Met mijn kinderen vind ik dat het gaat om de omgeving creëren waarbinnen zij zich eigenlijk als vanzelf kunnen ontwikkelen. En wat ik ook nog hoorde zeggen, is dat het af en toe wat grillig is. Dat doet mij denken aan de uitspraak van, ik denk Gordon Neufeld is het. Dat is, kids are messy. De kinderen zijn gewoon, zijn gewoon Messi. Dan bedoel ik niet de voetballer, maar Messi in de termen van vies.
Dat zouden ze allemaal graag willen, dat ze Messi waren. Maar ze zijn zeker Messi.
In hun emoties, inderdaad. In alles wat ze zijn. En dat vergeten we wel eens. Want het is oncomfortabel als ouders. Want wij vinden onszelf helemaal niet Messi en lekker gestructureerd. En daar hebben we mee te dealen en te wielen. En dat vind ik zelf juist een mooie uitdaging. Wat jij ook zegt in dat salesproces. We zijn onderhand al ruim over de tijd.
Dus oké, gaat super snel.
Naar het einde. En wat ik altijd doe aan het einde is jou mijn gast vragen naar een wat je de volgende gast wilde vragen.
Ja.
Wil gaan vragen. En dat is, ik zal me even introduceren, dat is Jeroen Biegstraten. Die spreek ik volgende week vrijdag. Die heeft een boek geschreven, Het is tijd, man. En op bol.com heb ik even kijken wat ze daarover zeggen. En dat is het volgende. Kinderen of carrière, stoere gast of held op sokken, rokkenjager of lieve knuffelbeer. De moderne man wordt dagelijks geconfronteerd met heel wat dilemma's. Hoe ga je daarmee om in een maatschappij waarin mannen onder invloed van het aloude stereotype van de man die sterk is, achter de vrouw aangaat en met zijn vrienden de kroegen duikt? Dat is een beetje, dus ik ga met Jeroen over ons ego praten, dat het wel eens in de weg zit. Wat zou jij aan Jeroen willen vragen?
Ja, nou, super interessant. Ik wens Jeroen ook heel veel plezier met jou. Ik zou Jeroen eigenlijk willen vragen, zijn mannen ook niet gewoon mensen? En moet je ze niet ook gewoon aanspreken alsof ze dat kind in die man, voordat al die stoerigheid en ego erop is gekomen, als je daaraan appelleert, zou het dan niet gewoon veel beter gaan? Daar ben ik benieuwd naar.
Ja, oké. Zijn mannen ook niet gewoon mensen? Nee, dat lijkt me niet, maar we gaan het met hem overleggen. heel goed, leuk. Nou, dat gaan we met spreken. Onwijs bedankt, Art. En het smaakt naar veel meer, hoe we hierover praten.
Ja, een half uur is veel te kort.
Toekomst. Ja, is heel kort. Dus, maar voor nu bedankt.
Zeker, bedankt.
Dank je alsjeblieft. Dan breien we er een eind aan. Dit was de podcast van My Daddy Talks. Check anders ook even de website. En dat kan op www.mydaddytalks.com. Waar je meer informatie kan vinden over mij, mijn manier van coachen. En waar je meteen ook geheel vrijblijvend uiteraard een introductiecall met mij kan inplannen. Vond je dit nou interessant? Of heb je misschien wel een tip? Laat mij dat dan even weten op LinkedIn. Of stuur een mailtje naar mijndert@mydaddytalks.com. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. En get on board. En zoals we hier in Zwitserland zeggen, grüezi miteinander!
Get on board, maybe your last train to catch. Don't wait for things to come your way.